Het verhaal gaat ook verder. En onze verwachting gaat ook verder. Ja, vorige week kwam ik een prachtig gedeelte tegen. En ik dacht, oh, wat is dat mooi. Van een oude Joodse schrijver. En dan zet hij erboven een van zijn laatste hoofdstukken. Of zelfs het allerlaatste hoofdstuk van dit boek. De weg naar huis. Ik dacht, oh, dat is het. Ja. Vroeger zongen we dat ook. Nog uit de oude bundel van glorieklokken. Wij zijn op reis naar huis. Wij zijn op reis naar huis. Wij zijn op reis naar huis. Zingend gaan wij, zingend gaan wij naar ons huis. Ja, zo ging dat dan. En dan denk ik, kijk, daar heb je het. De weg naar huis. En dan zegt hij, zo gaat het denken, het leren van de Torah. Dit is de weg van de wijze. En dan een heel mooie zin. En ik dacht, die moet ik ook vasthouden. Het is het thuisbrengen van de hele schepping. Ah, dat is het, hè? Wat is je verwachting? Het thuisbrengen van de hele schepping. Ja, als je nou toch aan het verwachten bent, moet je het goed doen. Ja. Ja, je hebt van die mensen die zeggen ons benzunig. Nou, die verwachten voor een dubbeltje. Of voor een kwartje. Maar ja, die zijn er al niet meer. Dus als je nou toch gaat verwachten, doe het dan royaal. Want we hebben tenslotte een koning, een roi. Dus dan moet je ook royaal, koninklijk verwachten. Ja, dus dat is wie het breed heeft, laat het breed hangen. Ja, en dat doet God ook. Het thuisbrengen van de hele schepping. Ik dacht, kijk, dat is het nou. En dat is de weg, zegt hij dan, van de tikkun. Dat wordt dan genoemd in de Joodse overlevering de tikkun olam. Dus de wederoprichting of het herstel van de wereld. Daar kom ik straks nog even op terug. Want nu gaan we eens even kijken naar Matteüs. Onze verwachting. Oh, daar zijn prachtige teksten in Matteüs. En Matteüs 24. Daar staat dan meestal boven de reden van de laatste dingen. Nou, de laatste dingen, dat zijn de eschata. Dus dat heeft te maken met het eschaton, met het uiterste. Het gaat ergens naartoe. En ik geloof het is heel belangrijk je af en toe weer eens even af te vragen, waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? Net als dat je in een trein zit. En misschien is dat ook de pijn van heel veel mensen vandaag. Die zitten in de trein van het leven. En als je ze vraagt, waar gaat de trein heen? Dan halen ze hun schouders op en dan zeggen ze, ja, dat weet ik ook niet. Vraag dat maar aan de conducteur. Ja, waar gaat de trein heen? Ik zou het niet weten. Ik weet nog dat ik een keer mijn cursus zou geven in Rotterdam. En in die tijd had ik nog een andere zaal dan nu. En dan ging ik met de tram. En op een keer zat ik in die tram. En ik dacht, we gaan helemaal een verkeerde kant op. En daar waren nog meer mensen die dat ook dachten. Er was een echtpaar en die gingen naar die trambestuurster. En die vroegen, mevrouw, waar gaat u heen? En toen bleek, ze dacht dat ze lijn 3 was, maar ze was lijn 7. Dus toen moest ze helemaal tot een remise rijden en toen weer rechtsomkeert maken. Want een tram kun je ook niet zomaar eventjes keren. Nou, dus dat was heel gecompliceerd. Maar dan denk je, ja, waar ga je heen? Ja, ik zou het niet weten. En dan is het goed om je weer even dat bewustzijn terug te krijgen en te zeggen, waar gaan we nou naartoe? We hebben een doel voor ogen. Wij zijn mensen met een bestemming. En dan moet ik vaak denken, ik heb die tekst van de week nog even aangehaald in Kampen. Dat is zo mooi, Psalm 16, vers 5. Even tussendoor. We zijn Matthäus aan het opzoeken, maar Psalm 16, vers 5. Gij houdt vast aan mijn bestemming. In de vertaling van Uchelen. Niek van Uchelen heeft die tekst zo prachtig vertaald. Gij houdt vast aan mijn bestemming. Dat is verwachten. Dat je zegt, als iedereen tegen is, God zegt, maar ik ben voor. En als God voor is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, Matthäus 24. De laatste dingen. Het gaat naar een eschaton, naar eschata, naar de uiterste zaken. En dan staat er in vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Die leerlingen komen bij Jezus en ze zeggen, moet u nou eens kijken? Vindt u die tempel niet prachtig? Daar hebben we nou 46 jaar aan gebouwd. Geweldig, hè? En dan komt Jezus, je zou zeggen met een heel onpastoraal antwoord. Ja, want dat kun je toch niet maken. Ze zijn net lekker enthousiast. En dan zegt Jezus, zie je die gebouwen? Als je ze nou nog wilt zien, moet je opschieten, dan moet je het nu doen. Want straks gaat het hele zaakje plat. Er blijft geen steen van op de andere. Nou, dat is een domper. Ze hadden er 46 jaar over gebouwd en Jezus zegt, en over 40 jaar is er niks meer van. Het gaat allemaal tegen de vlakte. Heel die prachtige tempel gaat in vlammen op, afgebroken, vernietigd. Straks dan lopen de Romeinse soldaten daar doorheen te banjeren met hun laarzen. En dan is het einde, dan valt het doek. Geen wonder dat de leerlingen dan komen met drie vragen. Vers 3. Ze hebben drie vragen. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. Ze zeggen, nu willen we even privéonderricht. Zeg ons, vraag 1, wanneer zullen deze dingen zijn? Vraag 2, welk zal het teken zijn van uw komst? Vraag 3, wat is het teken van de volleinding der wereld? Drie vragen. Nou, dat is mooi. Dat willen ze weten. Ze willen hun verwachting opbouwen. Ze willen voedsel hebben voor hun denken. Want je moet toch weten wat je verwacht. Je kunt niet zomaar zeggen, nou ja, ik weet het niet precies, maar ik ben wel optimistisch. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Van zoek de zon, zei. Alleen, als het echt spannend wordt, dan heb je daar niet zoveel aan. Dus daarom die drie vragen. Wanneer zullen deze dingen geschieden? Wat is het teken van uw parousia? Uw komst? De Statenvertaling zegt uw toekomst. En wat is het teken van de voleinding der wereld? Nou, dat vind ik zo'n prachtige uitdrukking. Heel vaak denken de mensen dat er staat het einde van de wereld. Maar dat staat er niet. Hier staat een woord, komt 3 keer voor bij Matthäus. 3 keer. Dat is het woord suntheleia. Suntheleia. Nou, dat is een prachtig woord. Als je dat in je hart sluit, oh mensen, dan heb je er weer een diamantje bij. Dan heb je weer een edelsteen. Stralend aan je diadeem. Nou, suntheleia, wat is dat? Zo'n woord moet je echt van alle kanten bekijken. En tegen het licht houden en zeggen, oh wat mooi. Want dat ene woord suntheleia, dat is mooier dan die hele tempel. Want die tempel gaat voorbij, maar dat woord suntheleia niet. Dat is dus niet het einde dat de wereld vergaat. Want stel je voor, God is een beeldhouwer. Welke beeldhouwer zou nu zomaar zijn hele beeld aan gruzelementen slaan? Stel je voor, een beeldhouwer die heeft een prachtig kunstwerk gemaakt en dan wordt dat beeld onthuld. De burgemeester komt en die trekt aan een touwtje en dan wordt dat beeld zichtbaar, de doek gaat eraf. En dat die beeldhouwer dan op een keer komt en zegt, nou, dan heb ik hier een grote bijl en ik ga het hele zaakje in elkaar rammen. Dan denk je, nou, die man is gestoord. Nee, God gaat niet vernietigen. God gaat herstellen. Hij is de grote restaurateur. Ja. De Kohen. En Kohen, dat betekent priester. Maar Kohen betekent ook reparateur. Ja. Priesters zijn reparateurs. En God is de grote reparateur. Hij is de grote Kohen. Jezus wordt ook genoemd de Kohen Hagadol, de hoge priester. Hij is de grote hersteller. Oh mensen, kijk, dat is het, hè. Hij is niet de afbreker, maar er staat in Hebreeën 3, de bouwmeester van alles is God. Hij is de bouwmeester, de grote architect. Architectoon. En dat is de aartsbouwer. Misschien was Jezus daarom van huis uit wel timmerman. Ja, dat is ook niet toevallig. Ja, van huis uit heeft hij het op aarde ook meegekregen. Maar van huis uit had hij het in de hemel ook al meegekregen. Want zijn hemelse vader was de grote architect. Nou, God is bouwmeester, geen afbreker. Ja, alleen de werken van de duisternis breekt hij af. Maar voel je, kijk, dat is het, hè. Dus suntheleia, weet je wat dat nou is? Kijk, daar zit het woord telos in. Telos. Dat is het grondwoord. Telos. En telos, ja, dat is een prachtig woord. Dat heeft 3 betekenissen. Einde, doel. En einddoel. Einde, doel, einddoel. Dus daar gaat het naartoe. Er komt een telos. Dus suntheleia. Het gaat naar een doel. Het grote doel van God. Oh, dat mag je koesteren in je verwachting. En dan komt er dus nog iets bij. Dat suntheleia. En dat sun betekent samen met. Samen. Tezamen. Dus dat is dat het compleet wordt. Suntheleia. Dat zit ook in synthese. En je hebt de these, je hebt de antithese en dan krijg je de synthese. Je hebt dat ook in symfonie. Daar zit ook dat sin of sun. Symfonie. Nou, wat is een symfonie? Oh, dan gaan al die stemmen samen klinken. En er staat in Matthäus 18, vers 19, als twee van u op aarde symfonijn, samenstemmen. Daar heb je dat ook, als twee op aarde een symfonie vormen, die stemmen samen, dan zal het hun ten deel vallen. Van mijn Vader die in de hemel is. Matthäus 18, vers 19. Nou, kijk, dat is het. De symfonie, synthese, synteleia. Dus dat is eigenlijk een gezamenlijke voltooiing. Dat het tezamen voleindigd wordt. Het wordt allemaal samengebracht. God gaat alle dingen samenbrengen tot één geheel. Bij Jesaja kom je dat woord ook elke keer tegen, Yahdao, tezamen. Alle vlees tezamen zal het zien. Jesaja 40, vers 5. Nou, dus God gaat het samen voleindigen. Van, nou, kom er ook maar bij. Kom je er ook bij. Nou, dat woord komt drie keer voor bij Matthäus, synteleia. Het komt eerst voor in Matthäus 13. Dan staat er, de oogst is de synteleia. De oogst. Matthäus 13, vers 39. De oogst is de volleinding van de wereld. Kom ik straks nog even op. En het staat dus hier, 24, 3. En dan staat het ook in het laatste vers van Matthäus. Zie, ik ben met u. Alle de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus Matthäus eindigt er ook mee. Dat is een laatste woord dat hij opschrijft. Dan zegt hij, kijk, daar gaat naartoe. Zie, ik ben met u. Al de dagen. En al de nachten. Want dat is het ook. Tot de voleinding. Dus Matthäus vond dat blijkbaar heel belangrijk dat hij het drie keer in zijn evangelie zette. Als een soort gong die mijn ziel doordrong. Maar nou staat er synteleia to aionos. Meestal vertalen ze dus voleinding van de wereld, maar het is dus eigenlijk de voleinding van de eeuw. Van het tijdperk. Van de aion. De olam, om het op zijn Hebreeuws te zeggen. Want je hebt al die eeuwen, die olamim, die aionen. En dan zegt hij, ik ben bij je tot de voltooiing, tot de consummatie van de aion. Oh, dat is mooi. Voltooiing. Kijk, maar dat heeft dus weer te maken met Gods hart. En met zijn naam. Want ik gebruik wel eens het beeld van een dirigent. Stel je voor, hè, je zit in het concertgebouw. Prachtig concert. En je zit de hele avond te genieten van die prachtige muziek. Symfonie. Van Beethoven of zo. Heb je ook weer symfonie. En dan de avond vordert. En dan op het laatst dan denk je, oh, nou verheug ik mij op dat slot. Want dat is heel mooi. En wat doet die dirigent? Een kwartier voor het eind loopt hij opeens weg. En hij zegt dag tegen al die muzici. En hij zegt, jongens, bekijk het maar, ik heb het gehad. Nou, dan denk je, wat een rare man is dat, die dirigent. Dat kan toch niet? Nou, geen enkele dirigent doet dat. Dat hij vlak voor het slotakkoord zegt, nou, ik kap ermee. Nou, God is de grote dirigent. En wat denk je? Dat God vlak voor het slotakkoord zegt, nou, we kappen ermee. Die schepping, ik heb nou wel gehad met jullie. Bekijk het maar. We stoppen. Nee, wat doet een goede dirigent? Dan, als dan dat slot nadert, oh, dan gaat hij er nog eens heel speciaal voor staan. En hij roept ze er allemaal bij, al die muzikanten. Hobo en fluit en contrabas en harp en noem maar op en al die en de fagotten en de violen. En hij zegt, oh mensen. En met zijn handen wenkt hij ze. Nu komt de, dat noemen ze dan de apotheose. Dat is eigenlijk de vergoddelijking. Oh, nu komt dat grote slotakkoord. En dan blazen ze nog even alle lucht uit hun longen. En ze spelen zoals ze nog nooit gespeeld hebben. En oh mensen, iedereen die is helemaal onder de indruk van dat laatste gedeelte. Voel je? Ah mensen, kijk, dat is de grote dirigent. Dat is die Synteleia. Dus nooit meer vergeten. Dus als je dat woord Synteleia ziet, die voleinding, dan denk je maar aan die dirigent. En dan denk je, kijk, dat is het, hè? Daar gaat het heen. Want dat is wat in het hart van God ligt besloten. En dan komt daar een heel uitvoerige reden. Dan staat er onder andere, als we even doorlezen, vers 4. En Jezus antwoordende zei tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar het einde is het nog niet. Vers 7, volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, er zullen hongersnoden, pestilentiën zijn, aardbevingen in verschillende plaatsen. Aardbevingen, er staat eigenlijk seismoi. En seismoi, ja, dat betekent letterlijk bevingen. Dus dat kunnen bevingen zijn van de aarde. Dat kunnen bevingen zijn in de zee. Dat staat er ook wel, dat er een grote beving was in de zee. Toen ze die storm op het meer hadden. Maar seismoi, dat kunnen ook bevingen zijn in de geestelijke wereld. En ik denk dat zien we vandaag de dag ook gebeuren. Bevingen op allerlei fronten. Allerlei, waarvan je dacht, oh, dat staat vast. Maar het blijkt niet meer vast te staan. Structuren, maatschappijen. Allerlei begint te wankelen. Wat ook staat in dat slot van Hebreeën 12. Misschien kom ik daar straks nog even op. Nog eenmaal zal ik alles doen wankelen. Seismoi. En nou komt er een heel mooie tekst, vers 8. Vind ik altijd heel kostbaar. Doch al die dingen zijn het begin der weeën. De Statenvertaling zegt het beginsel der smarten. Jezus zegt dat is het begin. Of het beginsel, het principe. Waarvan? Van de weeën. Waar duiden weeën op? Ja, op een geboorte. Als daar een aanstaande moeder is. En 9 maanden heeft ze daar naartoe geleefd. En dan voelt ze dat de weeën beginnen te komen. Dan zegt ze niet, nou is het afgelopen. Dan zegt ze, nou komt het. Nou ga ik moeder worden. Nou heb ik straks dat schattige hummeltje in mijn armen. En dan gaat dat nieuwe leven beginnen. Dus het begin van de weeën. Waar duidt dat op? Op een begin. Dus, het is goed om je af en toe bewust te worden. In wat voor tijd leven wij? Wij leven in een geboortetijd. Het is geboortetijd. Eindtijd is geboortetijd. En als iedereen zegt, nou loopt het af, dan zegt God, nu gaan we beginnen. Dat is wat ook staat in Romeinen 8. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood. Er staat niet in stervensnood, maar er staat in barensnood. Dus die hele schepping ziet uit naar die geboorte. Ja, wat ook genoemd wordt de palingenesia, de wedergeboorte. De wedergeboorte van alle dingen. Want er is een wedergeboorte van binnen, maar er is ook een wedergeboorte op grote schaal. Kijk, God doet het in miniatuur in je hart. Dat is micro. Maar God doet het ook macro. Op microschaal, dat is de wedergeboorte in de mens. Maar je hebt de macroschaal, dat is de wedergeboorte van de kosmos. Dat is dat die hele schepping herboren wordt. Het ganse schepsel zucht. Want die ganse schepping voelt, er gaat nog wat komen. En als iedereen denkt, nou valt het doek. Dit was het dan. Einde van de voorstelling. Ah, die gordijnen gaan dicht. En de mensen denken, nou dan moeten we maar naar huis. Dan zegt God, maar nu ga ik beginnen. Eindtijd is begintijd. Dat is de tijd van de wording, de tijd van Genesis. Want God zoekt weer op wat voorbij gegaan is, staat in Prediker. God zoekt weer op wat voorbij ging. En als iedereen zegt dat is voorbij, zegt God, nou dan zoeken we het toch weer op. We gaan terug naar het begin, terug naar de oorsprong. Ik heb woensdag in Kampen gezegd, de Bijbel is het boek van je oorsprong. Ja, het boek van je oorsprong, daarbij begonnen. Kijk, en nou die Synteleia, dat heeft nog een betekenis. Want telos, ik zei dat is einde, dat is doel, dat is einddoel, maar weet je wat het oorspronkelijk betekent? Telos betekent oorspronkelijk cirkel. Het is een cirkel. En de Synteleia, dat is dat de cirkel rondgemaakt wordt. Oh, dan raakt het einde aan het begin en het begin raakt aan het eind. Het eschaton raakt aan het proton. En dan zegt God en dan maken we de cirkel helemaal rond. Dat is ook wat er staat in de bergrede. Matthäus 5. Gij dan zult volmaakt zijn. Vers 48. Gelijk uw hemelse vader volmaakt is. En daar staat het woord teleios. Dezelfde woordstam. Tamim in het Hebreeuws. En kijk, weet je wat dat nou is? Uw hemelse vader is teleios. God is de volmaakte cirkel. Daar valt niets buiten. Die volmaakte kring waar niets wordt buitengesloten. Dat is die totale verzoening. Teleios, volmaakte cirkel. En dan zegt God, dan zegt Jezus, nou moet je ook zo worden. Wees ook als die cirkel, dat betekent dat je niemand buitensluit. Dat doet God ook niet. God zegt ook niet, ja, jij mag er niet in. Want het is ook puur genade. En als nou enkel genade is, oh, dan wordt er ook niemand uitgesloten. Dan is het wat dat oude gezang zegt, de broederkring wordt wijd getrokken. Ja, oh, dat is die cirkel. Want weet je wat dat betekent? Eenmaal ben je uit God voortgekomen. En eenmaal ga je tot hem terugkeren. Dan is de cirkel rond. En dat is het verhaal van een mens. Dat is wat Jezus verworven heeft. Ah, die volmaakte verzoening. Die verzoening die als een cirkel allen omsluit. Synteleia. Dan wordt de kring rondgemaakt. En dan ben je terug bij je begin. En daarom leven we nu in die geboortetijd het begin van de weeën. De geboorteweeën. En als je dan soms voelt dat het allemaal niet zo gemakkelijk is en dan kan er heel wat op je afkomen en dan voel je dat tijdsgewricht dat op allerlei manieren misschien wel eens pijn doet. Ja, het kan best wel eens pijn doen. En er zijn ook mensen die lijden aan de tijd. En dat zijn niet de slechtste. Overbos zegt ergens, die liggen wakker in de nacht. Die liggen wakker in de nacht van de tijden. Oh, die kunnen er niet van slapen. En God zegt, ik zie wel dat je wakker ligt. Ach, mijn kind. Je moet één ding bedenken. Dat zijn de geboorteweeën. Want vanuit die geboorteweeën komt iets groots tevoorschijn. Nou gaan we even naar Hebreeën 11. Want, ah, dat is mooi. Moet eens even kijken. Hebreeën 11, dat is nog steeds dat thema van die verwachting. Want Hebreeën, wat zijn dat voor mensen? Hebreeër, dat betekent iemand van de overkant. Een Ivri. Zo heet ook het moderne Hebreeuws, het Ivriet. Dus dat is eigenlijk een Ivri. Iemand van de overkant. Oh, dat zijn mensen die zeggen, ja, ik ben onderweg. Ik ben een passant. Ik ben bezig over te trekken naar de andere zijde. Naar dat land dat daar ginds aan de horizon wenkt. Wij zijn overtrekkers. Ons hele leven is een overtocht. Een overtocht over het water. Net zoals Israël door de zee trok. O, zo varen wij naar die overzijde. Wij zijn Hebreeën. Mensen van de overkant. Op weg naar dat land, er is een land van louter licht, waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn. En dan eindigt dat prachtige lied van Isaac Watts. O, laat ons staan als Mozes hier, hoog in uw zonneschijn. En geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn. Mozes die stond daar ook op die berg Nebo. Was zijn laatste berg. Nebo. En de naam Nebo doet denken aan Navi, profeet. Nebo. Nevo, Navi. Dat is de profetenberg. Mozes eindigt op de berg van de profetie. De berg Nebo. En dan staat hij daar en hij kijkt in de verte. En als je aan Mozes vraagt, heb je nog verwachting? Dan kijkt Mozes je aan en hij zegt, mijn ogen zijn nog goed. Zijn oog was niet verdonkerd, staat er in Deuteronomium 34. En zijn blik was niet verduisterd. Hij zegt, ik zie een heel land voor me. Ja, met mijn voeten mag ik er niet in, maar met mijn ogen ben ik er al. Ja, hij kon inderdaad zeggen, my heart is in the highlands, mijn hart is al in die hoge landen. Mijn oog is hemelwaarts gericht, waar men u prijst in het eeuwig licht. Verlangend ziet mijn blik daar rond, stel mij, o Heer, op hoger grond. Oh, dat is het, hè. Hij zegt, oh, ik kan er niet genoeg van krijgen, Heere God, mag ik nog even kijken? Ja, zegt de Heere God, ja, nog even dan. En dan ga ik je thuis halen. Kijk nog maar even goed. Een mooi land, hè? Ja, zegt Mozes, het is een prachtig land. Voel je? Wij zijn mensen van de overkant. Wij zijn passanten. Ons hele leven is een passage. Een doortocht. We zijn op doorreis. We zijn pelgrims. En daarom is die Hebreeënbrief ook zo mooi, hè? Dat is een brief aan de passanten, aan de reizigers. En dan staat er in Hebreeën 11 in vers 1, het geloof nu. Wat is dat? Is de zekerheid der dingen die men hoopt. Daar heb je de hoop, de verwachting. Zekerheid. De Statenvertaling zegt de vaste grond. Dat is misschien nog mooier. Er staat eigenlijk hypostasis. Ja, dat is een prachtig woord. Het geloof is de hypostasis. De hypostase. Nou, zie je wat dat betekent? Want hypo is onder. En stasis, dat heeft te maken met staan. Dus hypostasis, dat is eigenlijk wat eronder staat. Je onderstand. Onderstand. Het is een Grieks woord, als je het vertaalt in het Latijn, dan krijg je substantie. Precies hetzelfde. Sub, dat is onder, en stantie. Maar dus je zou het eigenlijk moeten weergeven met dragende grond. Dus het geloof is de dragende grond van je hoop. Hoop is eigenlijk geloof met het oog op de toekomst. Hoop, dat is vooruitgeschoven geloof. Je schuift je geloof alvast een eind vooruit. Dus dan is die dragende grond daar, die hypostase, die ondergrond. Dat je zegt, oh, ik heb een bodem en daar zak ik niet doorheen. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Nou, even doorlezen. Het geloof nu is de dragende grond en een bewijs van zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. En dan vers 3. Door het geloof verstaan wij, noumen, je kunt ook vertalen door het geloof bedenken wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Ja, dat is één ding. De wereld is door het woord van God bereid. Maar er zit ook nog wat anders in. Want weet u wat er hier staat voor wereld? Aiones. Dus het meervoud, de aionen. Ja. De aionen, de eeuwen, de tijdperken, zijn door het woord bereid. Dus alles komt uit dat woord van God. Die davar, die rema in het Grieks, davar in het Hebreeuws. God spreekt zijn woord en vanuit dat woord komen al die aionen, al die tijdperken voort. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en daar staan ze. Al die tijden, ze zijn in zijn hand. Zegt de psalmdichter ook, mijn tijden zijn in uw hand. Maar dat geldt ook in het groot. De tijden van de wereld zijn in zijn hand. Dus die tijden, die aionen, die zijn toebereid door dat woord. Nou gaan we nog een stapje verder. Want dat toebereid, ja, daar staat een heel bijzondere uitdrukking. Katartiet zijn. En dat katartiet zijn, ja, dat moeten we eens even goed bekijken. Katartiet zijn. Dat komt namelijk nog wel een paar keer meer voor. En daar is een heel interessante tekst namelijk bij Matthäus, waar dat ook gebruikt wordt. En nou ga ik dat eens even met u opzoeken. Matthäus hoofdstuk 4, vanaf vers 18. De roeping van de eerste discipelen. Nou, Jezus is begonnen te prediken. En ik weet niet of je er wel eens over gedacht hebt, maar eerst komt Johannes de Doper. En die komt in feite met één boodschap: bekeert u. Daarna komt Jezus met één en dezelfde boodschap: bekeert u. Maar dat bekeert u, dat is in het Grieks metanoeite, dat heeft dus te maken met, moet je maar even zien, meta, noeite, daar zit dus het denken in, nous. En dan meta. En meta, dat betekent dat je overgaat op een ander plan. Denken op een ander niveau. Dat is je bekeren. Je gaat anders denken. Je gaat meta denken. Meta, dat is dat je achter deze werkelijkheid gaat zitten. Net zoals metafysica, dan zit je achter de fysica. En dus zo metanoeite, dat is dat je achter het gewone denken gaat in dat andere denken, dat denken van God. Metanoeite. Dat is altijd mooi, als er ergens staat een woord met meta, dan denk je, oh, dan begint er ergens een vlammetje in je hart te branden en dan denk je, hoi, wij gaan meta. Wij zijn de metamensen. Ja. Maar in het Hebreeuws, bekeert u, dat is shuvu. En shuvu, dat betekent keer terug. Ah, dat is mooi, hè? Shuvu, keer terug. Dus wat was de oorspronkelijke prediking van Jezus en van Johannes de Doper ook? Shuvu. Kom terug. Ja, waarheen dan? Naar je oorsprong. Dus in feite, ons hele leven met God is een terugkeer. Wij zijn bezig terug te keren naar onze oorsprong. Terug naar het hart. Terug naar God. Terug naar jezelf. Terug naar je oorspronkelijke bladzijde. Volg het spoor terug. En als je teruggaat naar je origine, dan word je weer origineel. Ja. Daarom een mens die met God wandelt, wordt weer een origineel mens. Ja. Want dan kom je weer steeds meer terug bij je eigenlijke zijn. Want je komt bij de bron van alle zijn. Dat is God. Hij is de bron van je leven. Hij is de oorsprong van je hart. Dus daarom komt Jezus daar en hij zegt, shuvu, mensen, terug. Keer terug. Hoe ver ben je al terug bij je begin? Maar nou gaan we even lezen, Matthäus 4, vers 18. En Jezus wandelde aan de zee van Galilea en zag twee broeders, Simon gezegd Petrus en Andreas zijn broeder, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tot hen, volg mij na, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij dan verlieten terstond de netten en zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermakende. En heeft hen geroepen. Zij dan terstond, verlatende het schip en hun vader, zijn hem nagevolgd. Wat zijn ze aan het doen? De Statenvertaling zegt hun netten vermaken. En voor dat vermaken staat datzelfde woord katartin zijn. Dat we ook hadden in Hebreeën 11 vers 3. Dan hoor je opeens het verband. Dus in Matthäus 4 worden de netten vermaakt. En in Hebreeën 11 worden de ajonen vermaakt. Soms heb je één foto. Je hebt dat wel eens, hè? Dan ga je eens in een oud fotoalbum kijken. En dan denk je, oh, dat is eigenlijk wel mooi, hè? Al die oude foto's. Van toen je nog klein was. Zo'n jochie. Zo'n meisje. En dan zie je allerlei mensen van heel vroeger. Soms zie je op die oude foto's mensen die je niet eens meer kent. Dat je denkt, oh, dat had ik nog eens aan mijn opa moeten vragen wie dat nou was. Maar het kan zijn dat je dat fotoalbum doorbladert en dat je één foto eruit pakt en dat je zegt, en dat is mijn leven. Dat is nu typerend voor mijn leven. Eén foto. Als je nu die discipelen gevraagd had, pak nu eens één foto eruit, dan hadden ze misschien wel die foto kunnen pakken, waarop ze bezig waren om de netten te vermaken. En dan hadden ze gezegd, kijk, dat is nou mijn leven. En dan zegt Jezus, dat heb je nu gedaan op aarde, nou ga je het ook doen in de hemel. Want dat kan wel eens zo wezen, dat wat je in je leven doet, dat is een voorbereiding voor wat je zult doen. Kijk, dat is ook een stukje verwachting. Dat je zegt, je bent ergens mee bezig, en alles wat we hier op aarde doen, is voorbereiding. Dat is voorbereiding voor de eeuwigheid. Dit is allemaal voorspel. Wij leven in de wereld van het voorspel. Ons hele leven hier op aarde, daar kun je één woord boven zetten, preludium, voorspel. En God zegt, ik ben je nou aan het klaarmaken. En ik ben je nu aan het prepareren. En alles is oefening. U bent een leerling. En je bent bezig om in die leerschool van God alvast wat te oefenen. Voor wat je straks gaat doen. Maar je krijgt nog een hele taak. Oh, dit is nog maar het begin. Ja, komt nog veel meer. Het beste komt nog. Ja, dat is het. Het beste komt nog. En zo zijn die discipelen daar bezig die netten te vermaken. Katartiet zijn. Ze vertalen ook wel de netten boeten. Boeten, oftewel beter maken. En nou zegt Jezus, dat is mooi dat je dat gedaan hebt. Die netten beter maken. Want nu ga ik je inschakelen in mijn plan. En dat plan staat in Hebreeën 11 vers 3. Om die ajonen beter te maken. Om die tijdperken te repareren. Ah, oh, dat gaat op een veel grotere schaal. God zegt, oefen het eerst maar in het klein. En als je het dan in het klein kunt, dan mag je het in het groot doen. Dat zegt Jezus ook, wie in het kleine getrouw is, die zal ook in het grote getrouw zijn. Wie het kleinschalig heeft gedaan, die zal ik stellen over een grotere opdracht. Dus dan zie je dat verband van dat katartiet zijn, repareren. En voel je, dan is dat woord katartiet zijn ook weer een sleutelwoord in verband met onze verwachting. En dan kijk je naar die netten en je denkt, kijk, dat is toch mooi. Daar waren ze mee bezig. Wat waren ze aan het doen? Repareren. In orde brengen kan het ook betekenen. En waar is God mee bezig? Hebreeën 11. Repareren. op orde brengen. Net zolang tot al die aionen geboet zijn, gerepareerd. Oh, God is bezig met een groot reparatieplan. God zit, om zo te zeggen, op de kust van de wereld. Net zoals die leerlingen daar op de oever van het meer. En God zegt, katartiet zijn. Dat ben ik aan het doen. En God gaat net zo lang door met repareren. Totdat alle dingen weer in orde gebracht zijn. Nou, dat is wel een aardig moment om even te pauzeren en even over na te denken. Dan kan het even bezinken.